hij doet het al. Goedemiddag. Na deze ode aan de meimaand, aan het mooie weer, de lelien op het veld, wil ik even zeggen wat ik hierna ga doen. Dat is een lied wat ik van de week in handen kreeg, een gebed. En ik kreeg dat in handen van een van de leden van het mannenkoor Sion. Die kwam met een lied en dat was een Oekraïens gebed. En heel bijzonder, prachtig mooi. En het is geschreven door een componist, een Oekraïense componist, en die heet Bortnianski. Dmitri Bortnianski, dat is een tijdgenoot van Beethoven. Toen Beethoven werd geboren, was Bortnianski al 19 jaar. Was eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, 1700, 1800, in die tijd. Een prachtig lied, een gebed. Heer, wij danken u, Heer, wij loven u, Heer, wij prijzen uw grote naam. Dat is de inhoud. En even terugkomend op die componist, het blijkt dus dat in de bundel van Johannes de Heer ook een lied staat van Bortnianski. En dat is lied 200. En ik heb afgesproken met dominee Roelof van der Velde, voor onze voorganger, ik zeg maar even dominee, en onze broeder, dat als voorzang, dat het misschien een mooi idee is om dat tweede gebed, wat in de bundel staat, met elkaar te zingen. Dat is lied 200. U kent het vast allemaal wel. U bid ik aan, o macht der liefde. En dat is dus ook van dezelfde componist. Eerst het gebed wat ik van de week kreeg van een van de leden van het mannenkoor. En daarna zingen we als opening van de dienst, eigenlijk een beetje als voorzang, lied 200 uit de bundel.
Thank you. aanwezig. En voor hen die hier verbonden zijn via de livestream. Nou, we zijn al niet zo met heel veel. En u zult misschien denken, ik mis hier ook iets op de voorgrond. De voorzangers staan hier nu niet. Dit is een soort van experiment. Omdat we nu weer in buiten de coronamaatregelen zitten. De vraag is wat mogelijk de toegevoegde waarde hiervan kunnen zijn. En of dan misschien alleen het orgel ook goed genoeg overkomt voor de livestream om de diensten te begeleiden. Dus het is niet gezegd dat dit blijvend is. Het is even een experiment. Ik vrees dat we een niet heel goede dag uitgekozen hebben met het mooie weer en zo weinig mensen aanwezig om te zingen. Maar wellicht dat er nog andere gelegenheden komen. Maar dan weten we in ieder geval hoe het, wat de reden is dat er nu geen voorzangers zijn. Nou, ik had al gezegd hartelijk welkom en ook hartelijk welkom aan broeder Van der Velde. Roelof, fijn dat je hier bent om het woord met ons te delen. En dan heb ik nog een aantal mededelingen van de kerkenraad. Volgende week is een hele heugelijke dienst. In de ochtenddienst zullen er 4 kinderen gedoopt worden. Dat is dus zondag 15 mei in de ochtenddienst. Dan, wat betreft de bloemengroet, die gaat vandaag naar Riek Soet. Zij heeft begin maart heeft zij haar man Jo verloren. En we willen deze bloemen naar haar toe sturen. Ter groet en ter bemoediging voor haar in deze lastige tijd. En dan rest mij nog aan te kondigen dat we nu verder gaan met zingen van Johan de Heer. 348 versen 1 en 2. Een fijne dienst toegewend namens de kerkraad. Thank you.
Zullen wij ons voorbereiden in stil gebed? Onze hulp en onze verwachting is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn hand, wat zijn hand de ene keer begon. Namens die God, genade en vrede, zij jullie, zij u, van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de Heilige Geest. Amen. We zingen ook het derde vers van Johannes de Heer, 348. Goedemiddag ook, ja, namens mezelf. Ik ben normaal altijd gewend om vooral in contact met anderen in één-op-één situaties. Nou, het is bijna één-op-één hier, behalve, ik hoop dat er heel veel mensen via de livestream kijken of luisteren. Misschien uit nieuwsgierigheid van Rolf, gaat hij voor? Heeft u wel wat boeiends te zeggen? Nou, het is aan jullie om dat te beoordelen. Maar ik vind het fijn om hier deze middag ook voor te gaan en samen na te denken over een gedeelte uit de Bijbel. Het gedeelte wat gaat over de gelijkenis van de zaaier. Maar we willen ons eerst richten op God en vragen of hij in deze dienst aanwezig wil zijn door zijn Heilige Geest. Vader in de hemel, zo komen wij bij u om te zeggen dat we u nodig hebben. Elke dag opnieuw, in elke situatie van ons leven. En niet alleen hier, nu, in deze dienst en tijdens deze dienst, maar wij hebben u voortdurend nodig. Maar ik bid voor dit uur, wat we samen mogen beleven, wat we samen mogen beluisteren, of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn, of het nu hier in een kerkgebouw is of thuis, wilt u met uw Heilige Geest komen en ons hart zacht maken, zacht voor de woorden van u. Het gaat niet om mij, het gaat ook niet om de muziek, het gaat niet om ons, het gaat om u, Heere God. Heer, dat de woorden misschien opnieuw zullen horen en dat die ons opnieuw mogen tot nadenken mogen zetten. Ons mogen raken misschien. Dat u dat bewerken door uw Heilige Geest. Heer, we hebben u nodig. Kom, Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Wij vervolgen onze dienst met lied 94 uit de bundel van Johannes de Heer, de versen 1, 2, 3 en 4, alle vierde coupletten. MUZIEK Ik wil graag een paar versen uit Psalm 85 lezen. En dan vervolgen met Matteüs 13. Kondig ik zondag wel even aan. Een paar versen uit Psalm 85. Vers 7 tot en met 9. Breng ons weer tot leven. Dan zullen wij ons in u verheugen. Toon ons uw trouw, Heer, en geef ons uw hulp. Ik wil horen wat God ons zegt. De Heer spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen. Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid. Matteüs 13. Weet u wat ik zo bijzonder vind? De hele Bijbel staat vol met woorden van God. Maar de vier evangeliën zijn toch wel heel speciaal, hè? Daar komen we toch steeds weer op terug. En wat ik ook zo mooi vind, dat er geen één evangelieschrijver is. Maar er zijn er vier. En die hebben allemaal net een iets andere interpretatie, nou niet interpretatie, maar andere kijk. Want ieder mens is verschillend en kijkt met andere ogen en vallen andere dingen op. En dat hadden de vier evangelieschrijvers ook. En we gaan nu stilstaan bij vanuit het evangelie van Matteüs 13. En daar staat het verhaal van de gelijkenis van de zaaier, maar die staat ook in Marcus en ook in Lucas. En soms dan, kijk, het verhaal is hetzelfde, maar soms zit de kijk net iets anders en dan val je net wat andere dingen op. Het is ook mooi dat Jezus in gelijkenissen sprak tot de mens. En dat hij, wat wij in onze tijd wel een beetje missen, wij leven niet meer in een verhalencultuur, wij leven in een beeldcultuur. Nou, ik zie Willem hier zitten, Willem is een echte verhalenverteller natuurlijk, maar normaal leven we in de beeldcultuur. Hè? We willen alles zien, alles waarnemen, alles met onze ogen zien. Hè? Maar in Jezus tijd en ook in heel veel landen in de wereld nog, waar men nog niet echt de beeldcultuur kent, daar zijn verhalen heel erg belangrijk. En verhalen maken iets duidelijk. Verhalen die dragen een boodschap in zich. Daar zit een betekenis achter. En het is zo mooi dat als Jezus vertelt over het koninkrijk van de hemel, want daar gaan heel veel gelijkenissen, heel veel parabels over, dan doet hij dat al verhalend. Zo van, hoe gaat het eraan toe in het koninkrijk van de hemel? Hoe gaat het eraan toe? Wat van principes gelden daar? Vandaag een van de belangrijke, een van de meest gelezen gelijkenissen, nou misschien met de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon, hè, de gelijkenis van de zaaier, gewoon een hele bekende gelijkenis. En die gaan we lezen uit Matteüs 13. Daar staat: die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan. Daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep genoeg in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, die toen opschoten, toen die opschoten, verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft, goed luisteren. De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij antwoordde: jullie mogen de geheimenissen van het koninkrijk van de hemel kennen. Hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en het zal overvloedig zijn. Maar wie niets heeft, zelfs het laatste, worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek. Omdat ze ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling. Jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. Jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt. Hun oren zijn doof. En hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien. Met hun oren niets horen. Met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen. Gelukkig jullie ogen omdat ze zien en jullie oren omdat ze horen. Want ik verzeker jullie, vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien. Maar ze krijgen het niet te zien. En te horen wat jullie horen, maar ze krijgen het niet te horen. Hoor en begrijp nu de gelijkenis van de zaaier. Wij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid. Bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen, zij dragen dan ook rijkelijk vrucht. Deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Tot zover het woord van God. We gaan verder zingen. En dat doen we uit Johan de Heer, lied 51, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, Jezus in zijn bediening op aarde, hij onderwees, hij leerde, hij genas, hij vertelde verhalen. En hij kwam natuurlijk om de breuk tussen mensen en God te herstellen. Maar in die tijd dat hij op aarde rondliep, heeft hij veel onderwezen. Heeft hij veel geleerd? Heeft hij veel uitgelegd? Heeft hij ook wonderen verricht? Heeft hij genezingen gedaan? En heeft bijzondere verhalen verteld? En wat mooi dat deze verhalen, dat die in de Bijbel terecht zijn gekomen. En dat ze ons steeds tot nadenken mogen zetten. Zo ook deze gelijkenis van de zaaier. En die spreekt mij ook in het bijzonder aan. Ik ben namelijk van boerenafkomst. En deze tijd, deze voorjaarstijd is, dat geldt voor ons allemaal, eigenlijk een prachttijd. Hè? De natuur die helemaal tot ontluiken komt. Het frisse groen van de bomen, van de planten enzovoort. Iedereen is met zijn tuin bezig, met de grond bezig. En het mooie is ook als je hier de Flevopolder in rijdt, dan zie je mooi de akkers allemaal klaar liggen. Hè? Dus ze zijn al ingezaaid of ze worden nog ingezaaid. En ze liggen er zo prachtig mooi bij. De grond is verzorgd, is helemaal klaar om het zaad te ontvangen. Zodat in de herfst er veel vrucht gebracht wordt. Opgeleverd wordt door de grond. En in de tijd van Jezus, het was natuurlijk een agrarische samenleving in die tijd. Dus de verhalen die ontstonden, die hadden veel te maken met het dagelijks leven van de mensen zelf. Zo ook het verhaal van de zaaier, want mensen begrepen hoe dat, als Jezus dat vertelde, dan konden ze zich daar een voorstelling van maken. Voor ons is dat soms iets ingewikkelder, gelukkig. Hou ik deze preek niet in het midden van Amsterdam of wat dan ook. Dan zou ik misschien iets meer uit moeten leggen. Maar het principe, inderdaad, gelijkenis van de zaaier, gaat om drie hoofdthema's. Er wordt gesproken over de zaaier, er wordt gesproken over het zaad en gesproken over de grondsoort, de grond. Waar het zaad in terecht komt. Het meeste gaat over de grond. Daar kom ik zo op. Iets over de zaaier. De zaaier is uiteindelijk God de Vader. God de Vader die zaait het zaad, het leven, die brengt leven op aarde. De wereld is door hem ontstaan. De wereld is de akker. Is door hem ontstaan. En hij heeft er een bedoeling mee. Dat alles tot ontplooiing komt. Tot vrucht draagt. Enzovoort. Uiteindelijk is God de zaaier. Natuurlijk gebruikt hij mensen ervoor. Gebruikt hij. Ook door zijn Heilige Geest. Enzovoort. Maar hij zaait. Het woord. Wij hebben het vaak over het woord van God en dan hebben we het over de Bijbel. En dat klopt ook. Maar het woord zoals dat bedoeld wordt in de meest letterlijke zin. Het woord van God in de meest letterlijke zin is Jezus. Johannes 1 zegt. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En in vers 14 van Johannes 1 staat, het woord is mens geworden en het heeft onder ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. Dus de Bijbel, woorden van God, maar het woord met zijn hoofdletter is Jezus. Daar hebben we God de Vader, die het zaad zaait Jezus voor de wereld. Jezus gegeven aan de wereld. Jezus wordt verkondigd. Het zaad wordt gezaaid. En dan de grond. Er wordt gesproken over drie typen grond. Grond, wat gaat over wat langs de weg gezaaid is, waar het zaad op valt. En er wordt gesproken over rotsachtige grond, waar allemaal stenen in de grond zitten. Er wordt gesproken over onkruidrijk grond, dus waar onkruid welig kan tieren. En er wordt gesproken over, en er staat zo mooi in Matthäus, en er viel ook wat in goede aarde. Ja, ja. Dan denk ik, hier is gelijk al een probleem, wat wij als mensen als probleem zien. Als van boeren afkomst, dan denk ik van, nou, niet zo slim gezaaid om zo te gaan zaaien. Je gaat toch eerst goede grond uitzoeken. Of je gaat eerst de grond bewerken, zodat de grond ook werkelijk het zaad kan ontvangen. Maar dat gebeurt hier niet. Er wordt overal gezaaid. Er wordt gezaaid overal, langs de weg, overal, tussen het onkruid, waar stenen liggen. En dat is al een van de principes van de Koninkrijk van God. God zegt als het ware niet van, zorg eerst dat je je boel voor elkaar hebt. Dat je alles netjes op een rij hebt. Dat je grond, je tuintje er goed uitziet. En dan, als je dat voor elkaar gekregen hebt, dan kom ik wel met het zaad. Nee, in het koninkrijk werkt het andersom. Jezus is voor de hele wereld. Ongeacht de grond. Ongeacht de grondsoort. Wat is dat dan? Eerst nog een principe. Als er over types grond gesproken wordt, dan gaat het over ons. Wij zijn de grond. Wij zijn de akker. Het zaad komt, is bestemd voor ons. Voor ons hart. En al die typen grondsoorten die hier besproken worden over omstandigheden van de grond, niks is menselijks vreemd, ook niet aan ons. We kennen het allemaal. Ik zal het proberen uit te leggen. Ik herken het wel. Ik ken alle types in mijn eigen leven. Alle typen grondsoorten. Wat zaad in wat gezaaid. Wat is dat dan? Het langs de weg gezaaide. Even een tekst aanhalen van Paulus. Uit Romeinen. 3 vers 10. Wat hij ontleent aan Psalm 14. En dan zegt Paulus. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Geen mens is rechtvaardig. Verstandig of godzoekende. Dus met andere woorden. Er is met ons allemaal het nodige mis. We zijn niet perfect in staat om het zaad van God, zo te ontvangen, dat we daar volop dat we klaar zijn om het zaad te ontvangen. Wat is dat langs de weg gezaaide? Jezus legt uit, dat is zij die het woord horen, maar niet begrijpen. En dan de Satan wordt hier niet nadrukkelijk zo gezegd, maar wel degene, de vogels pikken het weg. En in Jezus' uitleg, even kijken, dat is, het kwaad komt zelf en rooft wat in het hart gezaaid is weg. Dus, en wat is dat langs de weg gezaaide? Je moet even een weg voorstellen in het Midden-Oosten. In de tijd van Jezus, behalve dan de Romeinse wegen, die waren al redelijk verhard, maar voor de rest waren de wegen, dat waren zandwegen. En er was gedurende tientallen honderden jaren waren er mensen overheen gelopen. En dat was platgeslagen aarde. Dat was hard geworden. Hard aan de buitenkant. En wat zegt het over ons? Het zegt over ons dat wij soms ook van die ondringbare laag in ons hebben. Onze grond is soms ook hard geworden. Omstandigheden in het leven kunnen dat veroorzaakt hebben. Soms zijn er ook mensen over ons heen gelopen. Hebben niet rekening met ons gehouden. Hebben gebruik van ons gemaakt. En door het missen van zachte omstandigheden, liefde en koestering, ben je jezelf gaan wapenen. Heb je jezelf verhard. Heb je schild rondgetrokken. En kennen we dat niet, dat soms die verharding, dat die optreedt, soms al van jongs af aan. En het is niet altijd je eigen schuld. De omstandigheden van de grond is niet altijd te maken met dingen die je zelf verkeerd doet. Het kan je aangedaan zijn. Kan je overkomen zijn. Dus het is niet zo van eigen schuld, dikke bult, had je maar een goede aarde enzovoort moeten hebben. Nee, soms zijn er dingen je ook aangedaan, soms zijn er dingen je overkomen. Natuurlijk ben je wel verantwoordelijk, zeker als volwassenen, om daarmee aan de slag te gaan, om met die harde laag. Want dan merk je soms ook dat het liefdeswoord van Jezus soms niet door kan dringen. Omdat het weer weggepikt wordt. En hoe wordt het weggepikt? Hoe wordt het weggepikt? Ik praat veel met mensen. En weet je hoe het kwade de boze wegpikt? Door onze gedachten. Die denk je wel dat je bent. Denk je dat voor jou bestemd is? Je bent niet goed genoeg. Je bent niet waardevol genoeg. Het is niet voor jou, wel voor anderen. Gedachten die soms ook ingegeven zijn. En die door de kwaadspreker. Die daar steeds weer aangezet, ingebracht worden. En wat kost het moeite om deze gedachten kwijt te raken? Dus de beste manier, overlevingsmanier om je te wapen is jezelf te verraden. Dan een rotsachtige grond. Het klinkt zo van, als je rotsachtige grond, zitten veel stenen in de grond, veel rotsblokken, en vaak onder de grond. Het zaad kan niet goed wortelen, ja, het schiet wel snel op enzovoorts, de vreugde is er wel, maar als het dieper wil wortelen, dan loopt het vast. Wat zijn dan die stenen? Nou, ik zei eerst, verhaal vertellen, dat me voor het eerst over de gelijkenis van de saaier aan het denken heeft gezet. Ik liep stage vanuit de Hoge Landbouwschool in de Verenigde Staten. En toen waren we bij een groot bedrijf aan het werk, aan de werkzaamheden. En daar werd een stuk een bos ontgonnen. Ja, dat mag je tegenwoordig bijna niet meer zeggen, want bossen ontginnen enzovoort. Die boer die had dat gewoon nodig. Dat waren landerijen van hem en er werd een stuk bos ontgonnen. Maar het was hele steenachtige grond. Overal zaten stenen in. Dus het bos dat werd ontgonnen en de wortels werden afgevoerd. En dan bleef het een jaar lang braak liggen, de grond. Het bleef braak liggen, want dan kwam de winters, het was in Noord-Amerika, dan kwamen de winters eroverheen en door de vorst dan veroren de stenen naar boven toe. En dan gingen ze vervolgens het jaar erop met shovels eroverheen om alle stenen te verwijderen. En dan zag het er weer mooi, heel prachtig egaal uit. Ik heb die verschillende stadia meegemaakt daar. En dan zag hij er mooi egaal uit. En dan werd er mais gezaaid. Dus de mais die werd gezaaid dan na de winter. Maar als die mais geoogst werd, dan werd die geoogst op nou zeg maar 40 centimeter hoogte. Want inmiddels waren er alweer stenen omhoog gekomen. En dan was er weer een winter overheen gekomen en dan kwamen er weer stenen naar boven toe. Ik heb dat principe geleerd. Ik denk van, soms ziet iets er mooi uit. Hè? Dan denk je, nou, dat kan gezaaid worden, dat kan allemaal groeien enzovoorts. En toch kunnen de stenen in de ondergrond zitten. Wat is dan die omstandigheid dat de stenen in de ondergrond zitten? Stenen, heb ik geleerd in de praktijk. Stenen kunnen zijn verborgen, onverwerkt leed en pijn in je leven. Je kent de vreugde van het geloof, maar op het moment dat je wilt wortelen, je wilt groeien, je wilt dieper gaan, dan stuit je op deze stenen. En dan belemmert het je. Soms verborgen stenen, ondergrond, niet zichtbaar voor de buitenwereld. Aan de buitenkant lijkt alles mooi. En men kent niet het verborgen leed wat soms in de mens, in ons, kan huizen. Het kan een trauma zijn. Onverwerkt leed. Dat is de rotsachtige grond. Ja. En dan denk je dat je een steen verwijderd hebt. En dat je klaar bent. En dan staat je vervolgens op een andere steen. En het is moeilijk om die steen uit je leven te krijgen. Ik weet het al te goed. Probeer dagelijks mensen te helpen. Soms die 60, 70 jaar zijn. Dagelijks mensen te helpen. Zo van, hoe krijg je deze stenen verwijderd? Het is zwaar werk. Ik wist het letterlijk in Noord-Amerika toen ik daar aan het werk was. Met shovels en zoals. En soms moest je ook met handen. En, nou ja, ik kon het ook niet alleen. Dan het volgende. Tussen de distels gezaaide. Tussen de distels gezaaide. In Jezus uitleg. Dat. Het gaat over zorgen maken om dagelijkse dingen. En het weerstaan van verleidingen. Daar hebben we ook allemaal mee te maken. Dat zorgen maken om dagelijkse dingen. Ook dat wat zo. Het hoort bijna, zeggen we, bij de menselijke natuur, de natuur van de grond. Zorgen maken, piekeren, opzien tegen, of verleidingen. Verleidingen aan, nou ja, verslavingen, maar ook de verleiding van middelen, van de verleiding van seks, de verleiding van spullen. Verleiding voor materialisme. We kennen dat. We kennen allemaal deze grondomstandigheden. En natuurlijk is het zaken om op te treden tegen deze verleiding. Maar soms dan zijn ze zoveel. Om ze bij de kiem aan te pakken. Want als je ze één keer laat groeien, dan verstikt het wat mooier. En dan zegt Jezus, er valt ook wat in goede grond. En daar haal ik in bij. Misschien klopt het niet, maar goed, dan moet je me maar vergeven. Er valt ook wat in goede grond. En dat, de goede grond is geen perfecte grond, maar perfecte grond, dan is alles 100-voudig, lijkt mij. En dan is ook een deel 60-voudig, een deel 30-voudig enzovoorts. Maar dat is goede grond. Hebben we ook. Er is ook een stuk wat het wel kan ontvangen in ons leven. Conclusie. Deze gelijkenis vraagt om grondbewerking. Niet vooraf. Want de genade van Jezus is zo groot. Het zaad van de Vader gaat over de hele wereld. Hij kijkt niet naar afkomst, cultuur of een land. Wat zegt nou, dat is He, daar kan ik wel wat zaad zaaien. Want die mensen die zijn nog wel zachthartig en die kunnen wel ontvangen. Het zaad wordt overal gezaaid. Overal. Op elke grondsoort. De grondbewerking vindt pas plaats als het zaad al gestrooid wordt. Sommigen kennen het ook. Soms wordt het, ken je de omstandigheden dat het zaad weggepikt wordt in je eigen leven. En zoals, omdat het niet door kan dringen. Terwijl de boodschap heel mooi is, kan niet doordringen. Het wordt weggepikt, dus we kennen die omstandigheden. En het vraagt om grondbewerking. Wat moet er met de langs de weggezaaide gebeuren? De grond moet zacht gemaakt worden. Zacht maken, dat is een heel karwei. Het moet voorzichtig gebeuren. Boeren hier, als ze... Ik heb vroeger ook een boerderij gehad en dan hadden we een ondringbare laag. En dan gingen we flink met diepe cultivators gingen we er doorheen om als het ware die grond los te beuken. Zo kunnen we met mensen niet omgaan. Nee, hoe maak je die grond weer zacht? Door voorzichtig de bovenkant wat zacht te maken, te bevochtigen. Nog weer wat zachter te maken, zodat langzamerhand de grond het zaad kan ontvangen. De stenen. Het is soms ook een levenslange bezigheid. Dan denk je, ik heb het wel. Ik ben al heel lang christen. En soms denk ik, nou, in mijn overmoedigheid van, nou, ik heb het aardig voor elkaar. Mijn leven gaat aardig over rolletjes. En dan één keer dan word ik gewezen op een steen. Vaak door mijn partner, soms door mijn kinderen, soms letterlijk door God zelf. Zo, ik wil dat je dat opruimt. Ik wil dat je daar werk van maakt. Ik wil dat je daar wat aan doet. Dan kan ik, en dat heb ik ook gedaan, dan denk ik van, nou, ik heb het vast niet goed gehoord. Beetje grond erover. Ja. Mijn leven werd wel een beetje bultig daardoor, want elke keer als er wat een steen boven kwam en ik schoof er wat grond overheen, zodat niemand het opmerkte of zag. Maar het blijft in de weg zitten. En God wijst niets voor niets aan om daar wat aan te doen. Tenminste, naar mij wel. En ook naar ons toe. En natuurlijk, we kennen ook allemaal, als we ons niet serieus de verleidingen van de wereld, of het maken van zorgen, als we dat niet bij de kiem aanpakken, dan groeit het ons boven het hoofd. Dan verstikt het. Het mooie zaad. De groei, de bloei in ons leven. Dus grondbewerking is nodig. Dan. Andere conclusie, het is niet allemaal je eigen schuld. Ik heb er soms wel moeite mee, eerlijk gezegd, dat er in de kerk heel vaak alleen maar over schuld of schuldvergeving wordt gepraat. En een heleboel dingen in je leven die overkomen zijn, zijn niet jouw schuld. Het overkomt je. Ziekte kan je overkomen. Je hebt je eigen opvoeding niet uitgezocht. Dingen kunnen je overkomen. Ja. Je bent wel verantwoordelijk. Als je volwassen bent om er iets mee te doen. Maar niet alles is eigen schuld. En ik maak er vaak mee. Ook in mijn praktijk. Als mensen bij me komen. Dat ze zich zo schuldig voelen. En dat is ook natuurlijk een gedachte die door de kwaadspreker in wordt gegeven, maar zich zo schuldig voelen over iets in hun leven wat niet hun schuld is en wat niet jouw schuld is, maar wat door iemand anders veroorzaakt is. Maar zo vaak die aanklager die staat zo gauw klaar. Dus niet alles is je eigen schuld. Je hebt je afkomst niet uitgezocht. Je hebt je ziekte niet gewild. Je hebt het leed niet veroorzaakt, wat je is aangedaan. Het is wel jouw keuze om er iets mee te doen. of te laten doen. Overwin je angst, is de oproep. Overwin je schaamte. Overwin je schuldgevoel. Dus hard werken kost veel. Maar het is het waard. Doe er iets aan of laat er iets aan doen. En daarom ben ik zo blij met het woord van God, de Bijbel. Want er wordt gesproken steeds weer over genezing, over vergeving, over herstel. Steeds weer worden we bemoedigd, vertroost, opgebouwd, niet veroordeeld. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het gesprek, een van de mooiste gesprekken met Jezus was met de Samaritaanse vrouw. Hoeveel mannen had ze ongeveer gehad? Ja. Wordt er gesproken over schuld naar haar toe? Helemaal niet. Nee. Er wordt alleen gesproken over levend water. Als je wist wie het was die met je sprak, die zou erom gevraagd hebben. Hij zou je levend water hebben gegeven. En dat is de kern. Dus ondanks de omstandigheden van onze grond, het zaad wordt gestrooid. En de oproep is naar ons toe, doe er iets mee. Wacht niet tot je 60, 70 of 80 bent. Wat sommige mensen doen en hun leven lang overleven. Doe er iets mee. Want er is vergeving, er is genezing, er is herstel. En dan het laatste principe. Jij bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen tandje. Voor je eigen grondje. Om dat op orde te krijgen. Het principe in het koninkrijk is ook. Dat we ook verantwoordelijk zijn voor elkaar. Verantwoordelijk voor de wereld. Nu naar de Oekraïners toe. Maar ook naar vluchtelingen. Of voor onze buurt. Of voor ons. Kunnen we dan de hele wereld dragen? Nee, natuurlijk niet. Maar die verantwoordelijkheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Want Matthäus 25 zegt Jezus tegen mensen. Jullie zijn gezegend. Want ik had honger. En jullie hebben mij te eten gegeven. Ik had dorst. Ik was een vreemdeling. Ik was naakt. Ik was ziek. Ik zat gevangen. Jullie hebben me bezocht. En zeggen mensen van, wie hebben dat dan gedaan? En zover je dit aan een van mijn minsten gedaan hebt, heb je het aan mij gedaan, zegt Jezus. Dus die verantwoordelijkheid voor je eigen houdt niet op bij je eigen tandje. We mogen elkaar tot een hand en een voet zijn. Elkaar steunen. En niet in het veroordelen. Zo niet met de manier van, oh, ik zie bij jou nog een steen zitten. Nou, zou je die niet eens een keer op gaan ruimen? Nee, dat is niet Jezus' manier. Zo werken die in het koninkrijk. Maar wel iets van, kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je betekenen? Mag ik iets voor je betekenen? En zodat de schaamte, tenminste binnen ook onze gemeente, de Vrijvrijdse gemeente, dat we schaamte en angst kunnen overwinnen en elkaar ook werkelijk gemeente kunnen zijn in het bieden van hulp. Ik heb je wat gedeeld over mijn kijk op de gelijkenis van de zaaier. Ik weet dat het mijn kijk is. Ik werk nog een keer in de hulpverlening. En dan heb je een bepaalde manier van kijken. Ik hoop dat het je meeneemt en dat het je aanzet tot iets. En het belangrijkste is van dat wij een machtige God hebben. Die vergeeft. En die geneest. En die herstelt. Dat neemt niet weg dat het af en toe een taai weg is. Kan zijn. Voor ons. En dat maakt niet uit of je jong bent. Of middelbaar. Of op oude leeftijd. God zegen. Met de bewerking van je eigen tuin. En met de hulp die je biedt. Aan de buren. God zegen. Amen. Wij zingen. Weet je, ook als antwoord op een preek, Johan de Heer, 166. de eerste drie coupletten.
Voorgaan in gebed en voorbeden voor de naam die we willen noemen is voor de langdurig zieken, voor zuster Maria Romein dus en voor Henk en Marie Veldman. We hebben bericht gekregen, ik moet mijn microfoon iets dichter bij de mond houden geloof ik. We willen ook bidden voor zuster Ilse Veergever die recent weer opgenomen is. Het gaat wat beter met haar, maar het gaat moeizaam. We mogen ook bidden voor broeder Henk van Putten. Lichamelijk gaat het niet goed met hem, zodanig dat hij een nieuwe operatie moet ondergaan. En als dat niet goed wellicht, een nog grotere operatie die groter zal zijn en bedreigender kan zijn voor zijn leven. We willen hen in voorbeden voor God neerleggen. Ook bidden we voor Janneke, die terug is van haar post, hier op vakantie is, verlof heeft, hier een aantal weken met ons zal zijn. En binnenkort ook iets zal vertellen over het werk wat zij doet. Dat zal zijn op een dinsdagavond, de verdere aankondiging volgen daar nog over. Goed, mag ik u voorgaan in gebed. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor het zaad wat u zaait. Heer, u bent een goede God. U zaait het goede zaad. Heer, alleen is ons leven, onze grond, die wij vertegenwoordigen hier, niet altijd op orde. Heer, en we weten allemaal, als we ervan uitgaan, dat als u uw woord elke zondag tot ons spreekt, Heer, uw zaad zaait. Heer, dat het ons op het ene moment helemaal niets zegt, er helemaal niets mee doet. Een ander moment we misschien enthousiast kunnen zijn. Heer, maar het ook al snel weer vergeten is en het opdroogt. Heer, en soms ook verstikt wordt, Heer, door alle zorgen die de volgende week erop op ons afkomen. Heer, en soms ook een boodschap, Heer, die ons raakt tot diep in ons hart. Heer, en wilt u met uw Heilige Geest ons elke keer weer bereid maken om uw zaad te ontvangen in ons leven. Dank u wel voor uw woord, voor het zaad wat u zaait. Heer, en als we het hebben over vergeving, over herstel, Heer, dan hier moeten we ook denken, Heer, aan broers en zusters in onze gemeente. Heer, dan denken we aan zuster Ilse Veergeven. Heer, die recent weer opgenomen is. Heer, en wil u danken voor het herstel wat er al heeft plaatsgevonden, Heer, maar tegelijkertijd. Je kunt ook teleurgesteld zijn soms, Heer, door het trage herstel, Heer, en dat het allemaal zo moeizaam gaat. Heer, u kent haar situatie. En we willen bidden voor uw Heilige Geest in haar leven. Heer, dat ze u mag zien en op u mag vertrouwen. Heer, zo bidden we ook voor broeder Henk van Putten. Heer, die weer zo'n tegenslag heeft moeten verwerken. Heer, die weer geopereerd moet worden. Heer, wat spannend is. Heer, wilt u met hem zijn. Heer, wilt u hem kracht geven om de spanning die dat alles met zich meebrengt hier te dragen. En vertrouwen op u te zien. Heer, en zo bidden we ook voor twee mensen die al heel lang ook op de lijst staan met zieken. Ja, die al zo lang worstelen met lichamelijke gebreken. Heer, we willen ook hen bijbrengen. Zuster Maria Romeindes en Henke Marie Veldkamp. Heer, wilt u hen nabij zijn en zegenen. Heer, en zo willen we ook danken voor Janneke die weer in ons midden is. Heer, die terug is van het zendingsveld. Heer, en mag uitrusten. Heer, en in ons midden mag zijn. Heer, ons mag vertellen van wat u gedaan hebt in haar leven, in het leven van anderen, in het werk wat ze doet. Heer, zegen haar. Heer, geef haar rust en herstel en dat ze mag uitrusten van de arbeid die ze gedaan heeft. Heer, en zo ja, dragen we hen aan u op. Heer, dragen we allen die arbeiden in uw koninkrijk. Heer, we mogen dankbaar zijn voor hen die vanuit onze gemeente uitgezonden zijn. Heer, dat ze uw woord verkondigen, zeg ook hen. Heer, zo dragen we hen aan u op. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we tot het slotlied zingen. En dat is het lied Johannes de Heer 931, vers 1 en 2. En tijdens het voorspel is er gelegenheid voor de collecte. Dat kan via de Gift app of de Scipio app. En er zijn in de hal zijn er mandjes waar u papiergeld of muntgeld in kwijt kunt.
We mogen van hier gaan en ook thuis via de livestream en de zegen meenemen voor ons en ook de zegen uitdragen. En zo mogen de Heer ons zegenen. Hij zegene jullie, hij begoede jullie, hij doet zijn aangezicht over jullie lichten. En hij verheft zijn aangezicht en kijkt jullie aan en geeft zijn vrede. Amen.